Welkom bij de vijfde aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de orde in de schepping. Dit keer gaan we zien dat de wereld om ons heen heel complex, heel ingewikkeld in elkaar zit. Te ingewikkeld voor ons mensen. Als ik aan het oog denk, lopen me de koude rillingen over de rug, zei Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie. Hij realiseerde zich heel goed dat zoiets als het oog eigenlijk te mooi en te knap ontworpen is om door toevallige processen te zijn ontstaan. En dan moet je bedenken dat we tegenwoordig nog veel meer over het oog weten dan Darwin destijds. Darwin maakte de grote fout door te denken dat er zoiets als eenvoudig leven bestaat. Tijdens Darwins leven kon men eencellige diertjes, zoals het pantoffeldiertje, door een microscoop waarnemen. En men trok de onjuiste conclusie dat deze organismen heel eenvoudige wezentjes waren. Wat men toen nog niet wist, is dat die ene cel bol staat van de inwonende ingewikkelde micro-organismen. Zo leven er meer dan 10.000 methaanbacteriën in het binnenste van ieder pantoffeldiertje, plus een paar honderd bacterieachtige bewoners die voor deze methaanbacteriën waterstof produceren. Bovendien kan het pantoffeldiertje zich op meerdere manieren voortplanten. Hij kan dat doen door zichzelf te delen en een exacte kopie van zichzelf te maken, maar hij kan ook nog voor een nog ingewikkeldere manier kiezen, waarbij zijn DNA niet precies gelijk blijft. Kortom, deze eencellige wezentjes, die staan bol van allerlei ingewikkelde processen. Het zijn gigantische fabrieken eigenlijk. En dan hebben we het alleen nog maar over een eencellig pantoffeldiertje. Als dat nu het enige was waar we ons over konden verbazen. Richard Dawkins is een hele bekende evolutionist. Helaas is hij ondanks zijn kennis en kunde een echte verstokte atheïst. Hij schijnt het als zijn levenstaak te zien om koste wat het kost te bewijzen dat God niet de schepper is. In zijn boek De Blinde Horlogemaker komt duidelijk naar voren dat we van hem niet mogen geloven dat het gecompliceerde leven bewust ontworpen is. Dat is heel vreemd natuurlijk. Een horloge met een handvol radertjes zou wel een maker hebben, maar het leven is blind ontworpen, zonder vooropgezet plan, zonder doel, zonder schepper. Je moet wel een heel groot geloof hebben om dat te geloven. Wat houdt het woord complex eigenlijk in? Betekent het gewoon ingewikkeld? Ja, ook wel, maar het is meer. Iets wat ingewikkeld is, kan je nog wel uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Maar iets wat complex is, kan je niet uit elkaar halen zonder dat het hele systeem definitief beschadigd raakt. Het woord complex houdt ook in dat het een samenstelling is van andere systemen die op hun beurt, ook weer complex kunnen zijn. En al die onderdelen communiceren met elkaar of hebben elkaar op de een of andere manier hard nodig. Tja, alleen het woord complex is al complex. Je zou als voorbeeld een voedselketen kunnen nemen. Als je de gebruikers van die keten uit elkaar haalt, valt de hele keten in duigen. Opvallend is trouwens wel dat de natuur vaak heel goed in staat is om met kleine of iets grotere veranderingen in het systeem om te gaan. Niet elke wijziging leidt direct tot het einde van het complexe proces. Computers en machines stoppen er vaak direct mee als er één onderdeel kapot is. Maar bijvoorbeeld je hersenen, die nemen taken over van een gebied waar schade is ontstaan. Dat is ook een wonderlijk verschijnsel en dat maakt de complexe schepping nog complexer. Een evolutionist vindt dit vermogen van de natuur om zich bij veranderingen aan te passen heel vanzelfsprekend. En ziet het zelfs als oorzaak van de evolutie. Maar zou het allereerste eenvoudige leven in hun theorie die eigenschap direct al hebben gehad? Het lijkt me geen eigenschap van eenvoud, maar van complexiteit. Ik heb dus geprobeerd om duidelijk te maken dat eenvoudig leven niet bestaat. Leven is altijd complex. Nu wil ik dat graag onderbouwen met een aantal voorbeelden. Maar het probleem is natuurlijk dat je een complex systeem nooit goed kan beschrijven. Daarvoor is het te complex. Toch lopen we een aantal voorbeelden langs in de hoop dat je gaat zien hoe wonderlijk God alles heeft gemaakt. Ik beperk me tot ons eigen lichaam, want het staat bol van complexiteit. Ik wil het hebben over onze bloedsomloop, over celdeling en over onze hersenen. De onderwerpen zijn wat willekeurig gekozen. Ik had de keuze uit duizenden voorbeelden. De volgorde is niet helemaal willekeurig. Ik eindig namelijk met de hersenen, het meest complexe orgaan in het heelal. Toen jij 21 dagen oud was in de buik van je moeder, was je een klompje cellen van nog geen 2 mm groot. De bloedsomloop van je moeder was in die tijd al flink aan jouw aanwezigheid aangepast, maar vanaf 21 dagen begon er in die 2 mm ook een hartje te kloppen. Wie vertelt die cellen dat ze plotseling en tegelijk beginnen te kloppen met 160 slagen per minuut? Wetenschappers ontdekten dat dit een complex proces is, waar verschillende eiwitten en calciumsignalen ervoor zorgen dat de cellen zich gaan samentrekken. En ik herhaal maar wat ik al heb gezegd, leven is nooit eenvoudig. Maar dat zie je dus ook in dit voorbeeld. God heeft ervoor gekozen, bij de schepping, om gebruik te maken van zeer complexe processen. Hij had het misschien ook anders kunnen doen, minder complex wellicht. Maar het lijkt wel of hij er behagen in heeft gehad om alles heel complex te maken. In ieder geval zo ingewikkeld dat wij mensen het nooit ten volle kunnen begrijpen. Een cardioloog, een hartspecialist, die zei het zo. Ik citeer: de ontwikkelingen van het menselijk hart gaan het menselijk bevattingsvermogen ver te boven. Voor mij is het echt een wonder. Ik zou zelfs willen beweren dat het op dezelfde schaal is als sommige van de wonderen waarover we in de Bijbel hebben gelezen, zoals het splijten van de Rode Zee of het stoppen van het zonnestelsel. Verder vertelt deze cardioloog het volgende: ik sta versteld van de kwetsbaarheid van het groeiproces van het hartje en hoe nauwkeurig elke stap moet zijn om het hart zich goed te laten ontwikkelen. Een van de eerste stappen tijdens deze groei is bijvoorbeeld de rotatie van het hart om het in zijn juiste positie te plaatsen. Dit staat bekend als de cardiale looping en treedt op ongeveer 24 tot 28 dagen na de conceptie. Als dit schijnbaar eenvoudige rotatieproces op de verkeerde manier plaatsvindt, het hartje draait naar links in plaats van naar rechts, dan wordt de baby geboren met ernstig aangeboren hartafwijkingen en zal hoogstwaarschijnlijk een open hartoperatie nodig hebben. Dit is een voorbeeld van de duizenden processen die op de juiste manier moeten verlopen om een baby met een gezond hart geboren te laten worden. Tot zover het citaat van deze arts. Het begint me echt te duizelen. Alleen al duizenden processen om het hart te laten groeien. Voordat jij geboren werd, heeft je hart al 50 miljoen keer geklopt. Het spijt me dat ik geen andere woorden kan vinden, maar welke dwaas durft te beweren dat dit allemaal vanzelf is ontstaan? Ik ben het hartgrondig eens met de dichter van Psalm 139, waar hij in vers 6 zegt: de kennis is mij te wonderbaar, ze is hoog, ik kan er niet bij. En in vers 14: ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Echt over de hele bloedsomloop hebben. Maar ik ben nog maar blijven steken bij enkele aspecten van het ontstaan van het hart. We hebben het namelijk nog niet gehad over het wonderlijke stelsel van aders en bloedvaten, van hartkamers en bloeddruk, van kleppen en zuurstof, van witte en rode bloedcellen enzovoort enzovoort. Ik ga toch maar snel naar het volgende voorbeeld, want het wordt me te complex. Het tweede voorbeeld om te laten zien hoe complex het leven is, gaat over celdeling. Als je biologie gaat studeren, zullen de professors heel wat moeite moeten doen om het je allemaal uit te leggen. Nou ja, alles zullen ze je niet uit kunnen leggen, want het meeste rondom dit zeer complexe proces is nog een groot geheim. Met de ontdekking van DNA rond 1950 werd het nog duidelijker hoe ongelooflijk ingewikkeld een celdeling is. En dan te bedenken dat er alleen elke minuut zo'n 30.000 tot 40.000 huidcellen zich delen in jouw lichaam. Een celdeling duurt ongeveer 24 uur. Na 24 uur zijn er in plaats van één cel twee identieke cellen ontstaan. Eigenlijk is dit precies wat leven is. Want door deze celdeling kan jouw lichaam groeien. Je zou het kunnen vergelijken met een fabriek waar allemaal high-tech apparatuur staat. En op een gegeven moment besluit de fabriek zichzelf na te bouwen. En na 24 uur staat er een gloednieuw pand waar alweer volop wordt geproduceerd. Het zou een mooi sprookje zijn, maar in jouw lichaam is het geen sprookje, maar ultieme werkelijkheid. Ik moet in deze podcast aan een heleboel ingewikkelds voorbij gaan, maar laten we één aspect van de celdeling bekijken. Een van die aspecten is de manier waarop DNA in de celkern wordt opgevouwen. Een celkern is ongeveer een duizendste van een millimeter groot. Een DNA-molecuul, dat is die molecuul waar alle erfelijke informatie in opgeslagen zit, die is ongeveer 2 meter lang. Dus om een hele lange streng van 2 meter in een celletje te krijgen van een duizendste van een millimeter groot, dat is een behoorlijk complexe klus. Tijdens normaal bedrijf zit het DNA als spaghetti in de pan door elkaar gehusseld in de cel. Maar tijdens de celdeling moet dat netjes worden geordend, zodat er tijdens het kopiëren van die DNA geen fouten worden gemaakt. Voor dat opvouwen zijn er allerlei speciale eiwitten voorhanden die het DNA netjes in lussen leggen. Er wordt op dit moment gigantisch veel onderzoek naar gedaan hoe dat werkt, want het is een groot raadsel hoe het kan dat het DNA daarbij niet in de knoop raakt. De snelheid waarmee deze eiwitten dit doen is namelijk ook gigantisch. Met zo'n 1500 atoomparen per seconde wordt het DNA door een eiwitmotor heen getrokken. Bovendien moeten deze lussen samen ook precies in de goede vorm worden geperst, zodat zich de juiste chromosomen vormen. Als deze chromosomen tijdens de celdeling doormidden worden geknipt, moet alles precies op zijn plaats zitten, want anders wordt het op de verkeerde plek doormidden geknipt en mislukt de celdeling. Het opvouwen van het DNA is dus een zeer precies werkje waar heel veel stapjes voor nodig zijn. Maar na het opvouwen moet de echte celdeling nog beginnen natuurlijk. We zouden het dan nog moeten hebben over hoe al die verschillende onderdelen in een cel zich vermenigvuldigen. Want er zit veel meer in een cel dan alleen DNA. Elk onderdeel doet dat namelijk op zijn eigen manier. De een vernietigt zichzelf en wordt na de celdeling in beide cellen weer van de grond af aan opgebouwd. Van andere onderdelen zijn er al meerdere in de cel aanwezig en die hoeven zich dus alleen nog maar goed over de cel te verdelen tijdens de splitsing. En het DNA opent zich dus als twee helften van een rits, waarna er na de deling nieuwe helften worden aangemaakt. En dat vind ik dus ook zo'n bijzonder fenomeen in de schepping, waardoor het allemaal nog veel complexer wordt. Het aantal verschillende processen is zo gigantisch groot. Je zou zeggen, als er één manier is waarop onderdelen zich kunnen vermenigvuldigen, dan is dat toch genoeg. Of als er één manier is waarop organismen zich kunnen voortbewegen, dan zou het toch al genoeg zijn. Maar nee, het ene springt, het andere zwemt, het vliegt, het kruipt, het graaft, het kronkelt, het drijft. Je kan de schepper niet betichten van eentonigheid, saaiheid of fantasieloosheid. En de celdeling kijken we naar het laatste voorbeeld als het gaat over complexe systemen in ons lichaam. Het gaat dan om het meest complexe orgaan wat er in het heelal te vinden is, onze hersenen. Er is niets ter wereld verbazingwekkender dan het menselijk brein, een wonder van complexiteit dat al het andere ver overtreft. Het menselijk brein, jouw en mijn hersenen, die bestaan uit 100 miljard zenuwcellen of neuronen, die door middel van ongeveer 1 biljard verbindingen of synapsen met elkaar communiceren. Er is geen enkele supercomputer die maar in de buurt komt van wat onze hersenen kunnen. Trouwens, De vergelijking tussen hersenen en computers gaat bijna op alle punten mank. De manier waarop ze werken is compleet anders. We zijn simpelweg niet in staat om een apparaat te bouwen dat op onze hersenen lijkt. Omdat hersenen veel te complex zijn om na te maken. Geholpen door verbazingwekkende technologie is er wel veel vooruitgang geboekt in het begrijpen van de hersenen. Hoe de delen zijn gestructureerd, welke delen worden geactiveerd bij welke gebeurtenissen, hoe de verschillende componenten op elkaar inwerken en communiceren en nog veel meer. Maar het kenmerk dat de hersenen zo verbazend maakt, is hun rol in het menselijk bewustzijn. Het meest ongelooflijke in het universum is het bewustzijn. Ondanks al deze vooruitgang zijn we geen millimeter dichter bij het begrijpen hoe al die chemische processen en elektrische signalen tot bewustzijn zouden kunnen leiden. Bewustzijn is zo magnifiek en bijzonder, daar zijn geen woorden voor. Ook Darwin heeft met deze bewustzijnsvraag geworsteld. De stap van onbewuste aap naar bewuste mens, die in zijn theorie zo logisch lijkt, is een van de grootste problemen van de evolutietheorie. Dat is niet te verklaren door alleen naar atomen en processen te kijken. Wij zijn niet een weinig meer dan apen, maar een weinig minder dan engelen, zoals de Bijbel dat zegt. Vind je trouwens het woord bewustzijn niet heel goed gekozen? Jij en ik zijn ervan bewust dat we er zijn. Dat is een unieke eigenschap die een steen, een boom of een dier niet heeft. Behalve je bewustzijn hebben je hersenen natuurlijk nog veel meer functies. Het is bijna niet te doen om al die functies op te sommen, want de lijst is echt heel erg lang. Maar om wat gevoel te krijgen bij de complexe taken van de hersenen, som ik er toch een paar op. Bedenk dat het geen losstaande functies zijn, maar dat ze zich allemaal met elkaar verbinden en dat ze met elkaar communiceren en ze beïnvloeden elkaar. Zoals ik al in het begin zei, is dat juist een eigenschap van complexiteit. Goed, daar komt de opsomming aan. Spreken, emoties reguleren, aanraking registreren, ruimtelijk waarnemen, vormen en kleuren herkennen, ademhaling en hartslag aansturen, slaap-waakritme reguleren, informatie opslaan en ordenen, taal begrijpen, geluid filteren, evenwicht houden, spieren aansturen, hormoonspiegels op peil houden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat alles met een duizelingwekkende snelheid. Volgens mij moet dit genoeg zijn om de complexiteit van onze hersenen, van celdelingen, van de bloedsomloop, ja van ons hele lichaam en de hele schepping te bewijzen. Tot slot nog een citaat wat ik vond in een wetenschappelijke studie van evolutionisten van de National Academy of Sciences of the United States of America. Een van de wetenschappers schrijft daar, en dan citeer ik, "Evolutie is een eenvoudig, maar krachtig proces dat alleen een populatie van zich voortplantende organismen vereist, waarin elk nageslacht erfelijke variatie vertoont van zijn ouders. Dit principe regelt de evolutie in de natuurlijke wereld en heeft op elegante wijze organismen van een enorme complexiteit voortgebracht." Ik kan me mateloos verbazen over zulke uitspraken. Hoe kun je met droge ogen beweren dat een eenvoudig proces van voortplanting, wat helemaal niet eenvoudig is natuurlijk, dat is mega complex, dat een eenvoudig proces van voortplanting enorme complexiteit kan voorbrengen? Het is vanzelfsprekender dat twee luizen een vliegtuig ontwerpen dan dat er bij toeval complexiteit ontstaat. Als ik puur met mijn verstand moet kiezen, dan geloof ik liever in een almachtig God die deze complexiteit heeft voortgebracht, dan dat ik geloof in eenvoudige processen die dit zouden moeten doen. Hopelijk heb ik je in deze aflevering wat uit kunnen leggen waarom. Mocht je toch nog vragen of tips hebben, dan mag je gebruik maken van het mailadres onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als we de vraag gaan bespreken of het ontstaan van leven een langdurig proces van kleine stapjes geweest kan zijn. Tot dan!